kennen twee uitverkorenen in de Bijbel, los van uitverkoren in Christus enzovoorts. Kennen we twee uitverkoren mensen in de Bijbel. De ene, althans het Nieuwe Testament, de ene is deze Rufus en de andere is de uitverkoren dame, in vrouwen heet ze. In de tweede Johannesbrief, en als u het mij vraagt, is dat zijn echtgenote, zijn weduwe daar inmiddels, hè? Claudia. Hoe dat ook zij, ik ga er nou verder niet meer op in, zijn het toch uiteindelijk allemaal zijlijnen. Dan krijgen we nog het verschijnsel dat er staat, ik weet niet of ik daarop ingegaan ben, Romeinen 16 vers 13, groet Rufus de uitverkoren in de Heere en zijn moeder en de mijne. Ik ben er niet op ingegaan, hè? Nee, dat is ook een ingewikkeld verhaal en ik kan het toch niet met zekerheid zeggen. Er zijn maar twee in ieder geval is duidelijk dat zijn moeder is Rufus' moeder, de moeder van Rufus Pudens Pudentius. En van de andere staat, en daarna staat er en de mijne. Je zou hem kunnen lezen als het gaat om twee moeders. De ene van Rufus en de andere die van Paulus. Waarna dan toch de vraag is, wat moet de moeder van Paulus, notabene in Rome, want Paulus was toch van Tarsus. Dat is een heel eind bij Rome vandaan. Zodat men in het algemeen ervan uitgaat dat deze moeder van Rufus dezelfde is als die moeder die hier de mijne genoemd wordt door Paulus. Alleen zegt men dan, dat zal zijn geestelijke moeder dan wel geweest zijn. Iemand die je als zijn moeder beschouwt. Maar dan hou je dezelfde vraag over. Dat lost namelijk niks op. Wat moet een zogenaamde moeder van Paulus in Rome? En iets als geestelijke moeder of vader, dat kom je in de Bijbel weliswaar tegen in het Nieuwe Testament, maar alleen in de zin van een vader of moeder, in de zin van iemand door wie men de Heer heeft leren kennen. Zo beschouwt Paulus andere Titus, Timotheus, als zijn kind. Omdat ze van hem het evangelie gehoord hebben en daar het tot geloof gekomen zijn. Dat kan ook. Maar je kunt moeilijk zeggen dat de moeder van Rufus verantwoordelijk is voor het feit dat Paulus het evangelie gehoord heeft. Behalve, maar dat zeg ik met aarzeling, echt waar. Behalve als ze een echte moeder is. En dan heb je ook nog een paar vragen over, natuurlijk. Maar dat zou wel kunnen. Al verwachten wij het niet, en dat is het enige. Het probleem eigenlijk van zijn uitspraak. Met zekerheid zullen we het dus niet weten. Maar de theorie bestaat dus inderdaad dat deze moeder van Rufus dezelfde is als de moeder van Paulus. En dat de twee dus broers zijn. Of in ieder geval halfbroers. Want daar gaat men nou vanuit. Van halfbroers. En dat betekent dat Paulus op een wat ingewikkelde wijze familie is van de Britse vorst in Rome. Nou, als we al zoveel van die tamelijk onwaarschijnlijke, in ieder geval onverwachte dingen zijn tegengekomen, kan wat mij betreft deze er nog wel bij. Want hoe dan ook, ik neem dat niet voor zekerheid aan hoe dat het zo is. Maar goed, we nemen dat er niet met zekerheid aan. Maar je blijft dan toch met de vraag zitten hoe een moeder, al of niet tussen aanhalingstekens van Rufus, Pudens Pudentius, in Rome, de moeder kan zijn van Paulus. Weet ik niet. Het meest voor de hand liggend is toch dat het letterlijk gewoon zo is. Hetgeen niet betekent dat de twee mannen dus ook dezelfde vader gehad hebben. Dat hoeft dan niet. Maar het kan in ieder geval wel. Als je zegt, vindt onwaarschijnlijk, zeg ik, ja, dat vind ik ook. Maar wat moet je met zo'n uitspraak in de Bijbel verder? Als je hem simpelweg aan terzijde schuift door te zeggen, nou ja, Paulus had een goede relatie met de moeder van Rufus, dan heb je het probleem ook niet opgelost, dan zit je er nog steeds mee. Wie is die moeder van Rufus dan? En wat heeft Paulus ermee van doen? We weten van Paulus dat hij geboren en getogen is in Tarsus, dat hij is opgeleid in Jeruzalem aan de voeten van Gamaliel. Hoezo Rome? Welke connectie is daar? Met andere woorden, je haalt dus toch over dat er een connectie bestaat tussen Paulus en Rufus. En in ieder geval via deze dame die hier genoemd wordt, zijn moeder en de mijne. Dus de connectie is er. Dus ook al is het geen aangetrouwde familierelatie of wat dan ook, dan nog blijft over dat Paulus kennelijk contacten onderhoudt met de Britse koninklijke familie in gevangenschap in Rome. En het verklaart tegelijkertijd dan dus waarom Paulus zoveel mensen in Rome kent bij name. En van hun omstandigheden blijkbaar op de hoogte is. En dat is het antwoord op de vraag hoe het kan dat je een hoofdstuk vol met allerlei namen hebt van mensen die Paulus kent, terwijl hij nog nooit in Rome geweest is. Zie? En dus ook mee verklaard waarom hij zo dringend naar Rome wilde en verlangend was om de mensen daar in Rome te bezoeken. Hij had op zijn minst van hen gehoord, maar in de praktijk, hij onderhield kennelijk, zal wel schriftelijk of via boodschappers, maar hij onderhield kennelijk contacten met deze gemeente in Rome, die bovendien zijn domicilie had, om zo te zeggen, zijn thuis had in het Britse paleis. Daar gaat het maar om. We komen daar trouwens nog meer over tegen, want de volgende zin is groet Asyncritus. We gaan mijn briefje weer pakken, want die namen kan ik uit mijn hoofd ook allemaal niet onthouden. Die figuur kennen we niet hoor en komen we verder in de Bijbel ook niet meer tegen. Dus het is niet van al te groot belang. Maar niettemin, er staat er Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas en Hermes. En de broeders die met hen zijn. Het ging veronderstel dat daar kennelijk ook bij die mensen aan huis een gemeente samenkomt, om zo te zeggen. Van dit lijstje kennen we Hermes niet, hoewel we iemand kennen die Hermes heet buiten de Bijbel, maar geloof niet dat het dezelfde is. Maar deze Hermas, die kennen we denk ik wel. Hij staat trouwens ook meteen genoemd na Rufus en zijn moeder en de mijne enzovoort. In het volgende vers meteen deze Hermas. Deze Hermas kennen wij onder de bijnaam Pastor. Niet in de Bijbel, gaat hij weer, niet in de Bijbel, maar wel daarbuiten. Pastor betekent herder en het wordt geacht zijn bijnaam te zijn. Want aan deze Hermas wordt minstens één oud-christelijk geschrift toegeschreven. Uit einde eerste eeuw, dan wel begin tweede eeuw. Dat geschrift, dat heet zo, herder, nou, de herder of gewoon pastor. Zo'n boek dus, een apocrief boek uit de allervroegste christelijke tijd. Er bestaat een theorie over twee figuren die zo heten, die Hermas heten, maar ik zal u er niet mee vermoeien, het heeft weinig zin. In de praktijk komt het erop neer dat ook als er twee geweest zouden zijn, dan nog hoorden ze allebei thuis in ditzelfde Britse paleis. Want het idee is dat Hermas een dienaar was van Claudia en Pudens en later van hun kinderen Pudentiana en hoe ze maar heet, hè? Pudentiana, Praseden, Timotheus, Novatus en zo verder. Maar het idee is dat na het uitsterven van de familie door de christenvervolgingen in het einde van de eerste eeuw en daarna in het begin van de tweede eeuw, dat na het uitsterven van de familie het hele gebouw, het hele bouwwerk overgelaten werd aan Hermas, die oorspronkelijk een dienaar was in dat huis. Jongste bediende wellicht, maar hoe dan ook, die daarin min of meer is oud geworden. En uiteindelijk heet het dus het huis van Hermas. Dat is de laatste titel die het huis meekrijgt. Het huis dat begon dus als, zeg maar als residentie van de Britse vorst Caradoc in Rome. Zijn naam, die naam Hermas, die vind je daar nog op de muur, zo hier en daar in die kerk daar. Hij wordt er ook uitdrukkelijk genoemd. Nou goed, schijnt een broer geweest te zijn van paus Pius, de eerste wel te verstaan. Dat paus moet u mij niet kwalijk nemen, ik spreek het altijd met een scheve bek uit, hè, zoiets. Paus. Paus hebben ze pas honderden jaren later uitgevonden. En met terugwerkende kracht hebben ze die mensen die overleden waren alsnog paus genoemd. Gewoon omdat ze geacht werden de leiding te hebben in onder de christenen in Rome, in dit geval. Hè. Dus dan heten ze ineens paus, hebben ze later uitgevonden. Mag u weer vergeten, maar de term kan ik wel makkelijk gebruiken natuurlijk. In elk geval, er bestaan zelfs niet alleen dit ene boek, Pastor, maar er bestaan zelfs brieven die aan deze Hermas worden toegeschreven. Er is trouwens ook sprake van een Hermes hier. Is wat... Het is iets moeilijker, verderop in het vers, eerst Patrobas, maar die kennen we niet. En daarna krijgen we Hermes. Er wordt in Rome nog steeds een huis van Hermes aangewezen. Eigenaardig genoeg, maar... heette dat daar toch? In ieder geval aan de Via Appia bij een van die catacomben waar opgravingen gedaan zijn. We zijn er op onze reis in elk geval geweest. Dan ga je helemaal naar beneden onder die kerk, weet je wel. Die kerk waar trouwens Paulus oorspronkelijk begraven geweest zou zijn. Dan ga je naar beneden en dan vind je onderin, onderrond drie van die huisjes naast elkaar enzovoorts. En daar is een inscriptie. In een van die drie is een inscriptie. En daar is daar dat dit het huis was van Hermes. Zie. En daar, daar worden ook overblijfselen gevonden van een christelijke cultuur. Dat wil zeggen, de man blijkbaar een christen geweest is. Vanwege dat er Bijbelse wandschilderingen zijn en noem maar op. Ja, ik geloof dat het heet Sebastianus. Ja, catacombe. Ik kan die namen niet onthouden, sorry. Daar moet ik me er eerst helemaal in verdiepen. Dat is moeilijk. Voor mij in elk geval. Maar het gaat er maar om dat er mensen, dat er namen zijn. Niet allemaal, dat wil zeggen, we kennen ze niet allemaal. Maar een deel van die namen die hier staan, die komen we inderdaad buiten de Bijbel. Met grote nadruk wel degelijk tegen. Daarna is er altijd de vraag, zijn dat dezelfde lui als die in de Bijbel genoemd worden? En ik heb geen reden om daar aan te twijfelen in het algemeen. Je mag toch op zijn minst verwachten dat er in de Bijbel mensen genoemd worden die je daarna ook buiten de Bijbel om in de gewone christelijke geschiedenis terugvindt. Die aansluiting moet er toch zijn. Alleen, mensen zijn er niet op bedacht dat die aansluiting er is. Achteraf pas heb ik begrepen waarom men dat niet op prijs stelt. Men beschouwt christendom als geloof en onder geloof verstaat men tegen beter weten in. Er mag vooral niks bewezen worden, want anders is het geen geloof meer. Als ik goed oplet, hoor ik het elke week wel een keer voorbij komen, ergens. Radio, televisie, in de krant, weet je veel wat. Zie, het mag nooit bewezen worden. Weet u nog, we hadden in de tijd, niet zo lang geleden, dat verhaal over die lijkwade in Turijn. De laatste berichten die ik erover gehoord heb, was weer dat het heel goed. Er is officieel onderzoek weer geweest, en weer een onderzoek. En dat sprak allemaal tegen. Maar het laatste wat ik gehoord heb, was dat het inderdaad een doek was, wel degelijk uit de eerste eeuw. En dat het wel degelijk die lijkwade zou kunnen zijn. Maar, zei de reporter, dan zit men toch vervolgens met een probleem. Want, ja, als je nou kunt bewijzen dat dat de lijkwade was van de Heer Jezus, dan heb je iets bewezen wat niet bewezen mag worden. Want dan is het geen geloof meer. Ik weet niet precies hoe de man het formuleerde. Correspondent, radio-verslaggever, zal ik maar zeggen, vanuit Italië was dat toen. En ze zei, ja, als het ware zitten ze met een probleem. Dus niemand hier zal roepen dat het echt waar is. Dat het hem echt is, want dan is het geen geloof meer. Kijk, en dat ontgaat mij dus. Hè? Wij geloven in feiten. Wij geloven in historische feiten. We geloven in de historische Jezus, toch? En als er wat van zijn bezittingen, zal ik maar zeggen, op aarde wat overgebleven is, dat zal mij niet verbazen. Toch? Als men een beetje zorgzaam met de spullen omgegaan is, zal mij dat niet verbazen. Echt niet. En het zal me zeker ook niet dwars zitten, want wij geloven in historische feiten. Bovendien, wij geloven ook in dingen die in de toekomst zullen gebeuren, met dezelfde zekerheid waarmee de Bijbel het ons zegt. Wij verwachten de Heer Jezus terug. Zie je? We verwachten een herbouw van Jeruzalem. We verwachten een herstel van de troon van David. De vervallen hut van David, zoals dat heet. Enzovoorts. Natuurlijk, het gaat om historische feiten. Het gaat om een historische Abraham en David. En hoe ze allemaal maar geheten mogen hebben. Inclusief Adam. Zie? Nou goed. In elk geval, we vinden hier de connectie met het vroege christendom, maar een van de problemen zal ook wel zijn dat wanneer we de connectie volgen, dan blijken wij inderdaad terecht te komen, weliswaar in Rome, maar niet bij Petrus, maar eerder bij Paulus. Dat wil zeggen, niet bij degene die men voor de eerste paus verslijt, maar bij Paulus, die men nooit de titel van paus heeft kunnen geven. Dat vind ik altijd wel leuk. En bovendien komen we terecht in een koninklijk paleis. En wel het Britse. Wat wij daar ook niet verwachten, omdat we dat vroeger op school allemaal nooit geleerd hebben. Maar daarom zijn het wel historische feiten. En daar gaat het maar om, hè. Nou goed, gaan we maar meteen verder. De groeten ook aan Philologus. Die had van het woord, kennelijk. Want dat is wat de naam ongeveer betekent. Maakt verder toch niet uit, want ik zei al, daar komen ze niet tegen. En dus wat heeft het voor zin om de namen te vertalen? Maar groet Philologus en Julia, Nereus en zijn zuster en Olympas en al de heiligen die met hen lieden zijn. Heb je dus inderdaad weer een categorie van gelovigen. Tel het maar eens op, hoeveel, moet ik zeggen, plaatselijke gemeenten je hier tegenkomt in Rome. Het is een groot gebied, uiteraard, dat is het nu nog, maar dat was het toen net zo goed. Want in het eerste deel van het hoofdstuk vind je het al, goed, Priscilla en Aquila. En er is ook met de gemeente bij hun aan huis, hè. Groet Epenetus en groet Aristobulus, die bij hem horen. Vertaald met die in zijn huisgezin zijn. En hier in vers 14 en 15 krijg je nog twee van die gemeenten te zien. Wijkgemeenten, voor mijn part, of hoe je ze maar noemt. Maar goed. Daarna krijgen we de afsluiting van de brief als zodanig. Namelijk in vers 16. Groet elkander met een heilige kus. De kus is nou eenmaal de uitbeelding van gemeenschap. Daarom mocht de vroegere ook niet gekust worden voor het huwelijk. Dat is echt zo. Dat zal uit de Victoriaanse tijd staan, hè?
Nou,
weet je
dat namelijk niet gedaan heb.
Nou ja. Groet elkander met een heilige kus, sprekend over de heilige, een heilige gemeenschap. En daarna de gemeenten van Christus. Groeten u lieden, waarbij Paulus de groeten doet vanuit Korinthe, maar niet alleen maar vanwege de gemeente in Korinthe, maar zo in het algemeen. De gemeenten van Christus groeten u lieden. De gedachte is toch een beetje dat deze gemeente in Rome de centrale gemeente is. Daar heeft de Rooms-Katholieke Kerk later haar systeem opgebouwd natuurlijk. Maar dat het centrum van het christendom feitelijk was in Rome, in ieder geval niet in Jeruzalem, dat is een duidelijke zaak. Dat men daar aan ontleent dat de zogeheten bisschoppen, voorganger, opziende, dat de zogenaamde bisschop van Rome autoriteit zou hebben over alle gemeenten, waar ook ter wereld en binnen heel het christendom, ja, dat is onzin, want dat zijn dingen die niet bestaan. Maar dat dit de belangrijkste gemeente was in het, binnen het christendom, dat lijkt me een duidelijke zaak. Ja, dat was het ook. Al moet ik zeggen dat het maar voor een korte tijd geweest is, want daarna is de hele familie naar Brittannië gegaan, weet u wel. En dat is daarna het hart geworden, het centrum geworden van het christendom. Niet Rome, maar Brittannië, uiteindelijk Londen trouwens, hè. Nee, er staat niet de Sint-Pieter. Dat vind ik altijd zo leuk. Dat zijn van die leuke dingen. Illustratieve. Daar staat niet de Sint... Daar hebben ze trouwens wel een Sint-Pieter trouwens. Sint-Pieter upon Cornhill. Nee, van de, net buiten het centrum van Rome. Ook zo'n oude kerk. Maar de grote kerk in Rome is de Sint-Pieter. Huh? In Londen, sorry. Ja. Zeg ik verkeerd? Goed. Dan gaan we te snel. Maar goed, in de grote kerk in Rome is de Sint-Pieter. Maar de grote kerk... Gaan we nog een keer. De grote kerk in Rome is de Sint-Pieter. En de grote kerk in Londen is de... Saint-Paul, precies. Saint-Paul Cathedral. Ja. Nee, inderdaad, zo is dat ook. Maar zo hoort dat natuurlijk ook. Hè. De grote man van het christendom is namelijk ook niet Petrus, maar Paulus. Zo wordt hij ons in de Bijbel tenminste ook voorgesteld. En als Petrus in Rome geweest is, ik twijfel er niet aan. Dat Paulus in Rome geweest is, daar twijfel ik ook niet aan. Maar veel belangrijker is de Paulus' positie in Londen. Waar men nog steeds met een steen in de grond de plaats aanwijst waar hij gepredikt zou hebben toen hij daar was. Ja, zeker wel. Zeker wel. De omgeving van Saint-Paul's Cathedral is weliswaar in de loop der tijden wat verbouwd, maar de plek heeft men in ere gehouden. Ligt nog steeds een steen. Je moet wat zoeken, maar je vindt hem wel, hoor. Echt wel. Nou goed. Hebben we het verder niet over. Dus dat wordt zoeken als je er nog naartoe gaat, Bert, of niet? Nou goed. Terug naar Romeinen dan. Vers 17. Ik bid u, broeders, neem acht op degenen die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij geleerd hebt en wijkt af van dezelfde. Het is, zijn uitspraken die de apostel in meerdere plaatsen doet. Gisteren, maar dat is een beetje toeval, maar gisteren was ik in Titus hoofdstuk 3. Dat wil zeggen het laatste hoofdstuk van Titus. En er staan woorden van precies dezelfde strekking. Namelijk dat er zijn die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer. Ik weet niet of het u wel eens opgevallen is, maar het is nou eenmaal zo dat sommige leringen in het christendom, die worden niet maar gepredikt aan de mens, aan de heiden, aan de ongelovigen, weet je veel wie. Dat zijn, ik heb het nou over leringen waarmee men altijd de boer opgaat, agressief, onder christenen. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dat gebeurt om hen van de waarheid te doen afwijken. Of de mensen die het doen zich dat bewust zijn, weet ik niet. Daar heb ik geen mening over. Maar dat de duivel erachter steekt en dat hij het heel goed weet wat hij aan het doen is, dat is een duidelijke zaak. Tweedracht aanrichten tegen de leer. Ja, ik weet nooit of ik dat moet toelichten of niet, want het wordt zo gauw persoonlijk. Of u, en u denkt waarschijnlijk, ja, heeft het over die of die. En dat is nou niet de bedoeling. Maar er zijn talloze leringen die worden, kijk, het evangelie, dat prediken wij gewoon, of dat wordt gewoon gepredikt, net zo u wil, aan de mensen in het algemeen, wie hij ook is. Maar andere leringen, ik zal het maar één noemen, een lering als die van alverzoening, die wordt niet geleerd aan mensen in het algemeen. Je vindt geen openluchtsamenkomsten of tentsamenkomsten of zo, waarin men alverzoening predikt. Toch? Heeft trouwens ook geen enkele zin natuurlijk om dat te doen. Zie? Maar er wordt wel mee de boer opgegaan, er wordt ook wel propaganda voor gemaakt, maar alleen in christelijke kring, onder mensen die al gelovigen zijn, of op zijn minst die zeggen dat ze dat zijn. Zie? Zo werd ze zoiets.
Maar dat nu met een leer dat we de stap op moeten houden?
Nou ja, dat soort dingen dus. Ja.
Agressief?
Ja, met het evangelie mee komt nooit een leer dat je de sabbat moet houden, echt niet. Maar toch in christelijke kring wordt die leer verspreid. En dat heeft eigenlijk alleen maar één functie. Verwarring te zaaien. Onzekerheid te brengen. Enzovoorts. De praktische eenheid te verstoren. Enzovoorts. Ja, ik heb nog een heel rijtje van die leringen, maar ik zal ze u niet noemen. Daar gaat het nou verder niet om. Maar let er maar eens op. En in ieder geval staat er dat wij er acht op zouden geven. Er zijn heel wat leringen die maar één doel hebben in de praktijk. Dat is niet te komen tot kennis der waarheid. Maar ze hebben alleen maar ten doel tweedracht en ergernissen aan te richten tegen de leer. Zo werkt de duivel nou eenmaal. Alternatieven bieden. Zodat de mens weer voor de problemen komt te staan. Keuze moet maken. Ketters worden ze genoemd trouwens in Titus 3. Verwerp de ketterse mens. Na eerste en tweede vermaning staat daar. En ketters wil zeggen dat men een keuze aanbiedt. Dat is wat het woord letterlijk betekent. Niet het Nederlandse woord ketter overigens, maar wel het Griekse woord dat ermee vertaald is. Dat heeft de betekenis van, men biedt een keuze, men biedt een alternatief. Men probeert mensen een andere route op te krijgen. Dat is wat de Bijbel, de Statenvertaling dan, maar goed, de Bijbel verstaat onder ketters. En men zou ze vermanen, en het woord vermanen daar heeft de betekenis van een beroep doen op het gezond verstand. Beroep doen op het intellect. Verstand gebruiken. En leringen als dat men de Sabbat zou moeten houden, daar ben je gauw vanaf. Je hoeft alleen maar Romein 14 te lezen, dat hebben we niet zo lang geleden hier gedaan. Wij achten alle dagen. En het andere, van de dag onderhouden enzovoort, men lezen dan eventueel Colossense 2. Dat hoort bij wereldse instellingen, hoort bij religie, maar wij zijn niet religieus. Wij zijn gelovig. Je bent er zo vanaf, met een paar teksten is dat zo gebeurd.
Ja, maar als niet willen.
Maar ze niet willen, maar dan blijkt dat, dat men het gezond verstand ook niet meer gebruikt. En in dit soort gevallen zelfs niet meer heeft. Ik weet dat het niet aardig is om te zeggen, maar ik heb in de loop der jaren meerdere keren tot mijn eigen verbijstering me afgevraagd. van hoe komt het nou dat mensen die overigens een gezond verstand hebben, die bepaald niet dom zijn, ook gewoon een goede opleiding genoten hebben, zodra het gaat over bijbelse of geestelijke dingen in het algemeen, dan worden ze volstrekt dom. Mensen, dom. Dan komt er geen zinnig woord meer uit. Dan kun je niet meer een zinnig argument geven, zal ik maar zeggen. Je kunt niet een zinnige vraag stellen. Je krijgt geen zinnige antwoorden. Je praat volkomen langs elkaar heen. En de enige conclusie die ik dan trok was: mensen zijn dom. Maar dat kan eigenlijk niet. Zo dom zijn ze niet. Maar nu wel. En dat is wat aan de hand is. In werkelijkheid, laat ik dat ook maar een keer zeggen dan. In werkelijkheid komt dat natuurlijk omdat iets of iemand anders zich met die, ermee bemoeit. Laten we zeggen, het gezond verstand blokkeert. Wat het ook is. Maar in ieder geval, het is geen eerlijke zaak. En daarom is het ook redelijk gevaarlijk. Heb je dat nooit gehad dat u dacht, ben ik nou gek? Of... Gewoonlijk niet hoor. Het stellen van de vraag, ben ik nou gek, is heel verstandig. Maar meestal als je in alle ernst die vraag stelt, wilt zeggen, nee, die andere is het. Vuistregel is dit, hè. Vuistregel. Er zijn uitzonderingen op, zuster, maar dit is de vuistregel. En waar je daarmee te maken hebt, hoe dat komt. Dat komt omdat je, dat je geactiveerd wordt van slag raakt, zal ik maar zeggen. Waar ben ik mee bezig? Waarom kan er niet gewoon gepraat worden? Waarom die woesten, die warboel, zal ik maar zeggen. Waarom is daar niet uit te komen? Enzovoorts. Dus mijn reden voor, je hebt niet van doen met gezond verstand of iets dergelijks. Je hebt het niet van doen met oprechte mensen waar je in werkelijkheid mee van doen hebt. Is helemaal trouwens niet met vlees en bloed, maar met overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Die niks anders doen dan te proberen om de gelovigen van hun stuk, hun standpunt, een positie te brengen. Dat is het wel.
De meeste mensen zeggen dat ze... verstrikt zijn in de netten van Satan.
Ja, absoluut, ja.
Dat staat ook in de
weg. Ja. Je moet niet op voorhand voordelen, maar als we nou in abstracto over dit soort verschijnselen spreken, dan zeg ik, ja, dit zijn mensen die verstrikt zijn in de netten en de strikken van de tegenstander. Dat is echt zo. En er gebeurt meer dan ik ooit voor mogelijk gehouden heb. Echt waar. Ja. Zo werkt dat. En dus, neem acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt. Het gaat niet alleen maar om tweedracht en ergernis, maar tweedracht en ergernissen tegen de leer die gij van ons geleerd hebt. Uiteraard. Of gewoon die gij geleerd hebt, maar dan toch uiteraard uit de Bijbel. Daar gaat het om, hè. De beproeving van ons geloof heeft altijd van doen met de vraag of wij vasthouden aan het woord van God waarin we geloven of niet. Dat is de enige norm. Het woord van God. Niet wat een ander erover zegt, ook niet wat ik erover zeg dus. Maar het woord van God. Wat zegt de Bijbel zelf? En het is onze eigen verantwoordelijkheid, uw en mijn verantwoordelijkheid, om ons geloof te bouwen op wat de Bijbel zegt. Daarom zeg ik altijd, je moet nooit zeggen van wie je wat geleerd hebt. Dat is de tweede vuistregel. En in ieder geval niet zeggen dat je het van mij geleerd hebt, want dat helpt je helemaal niks. Je kunt beter een ander noemen, als dan toch een naam moet noemen. Ben ik serieus? Ik zit er niet mee. Maar in elk geval, je moet weten waar het in de Bijbel staat. Waar het vandaan, wat je argumenten zijn. Bijbelse argumenten wel te verstaan. Hè? En dan ben je ook niet zo vatbaar voor degene die tweedracht en ergernis aanrichten tegen de leer. Maar het is waar we ons leven lang mee van doen hebben. Met tweedracht en ergernis, verdeeldheid wordt gezaaid. En uiteindelijk, dat is altijd wat de duivel doet. Sorry, maar dat is zo. Oprechte gelovigen namelijk. Ik zal iemand anders citeren. Ik hoorde, stond op een van die Gatorbanden. Dat deed Gloria, heet ze. Gloria Gator deed een verhaal. Die houdt af en toe zo'n soort toespraakje, weet je wel. Maar die zei iets van, wij zijn hier bij elkaar, omdat wij zingen, spelen, getuigen van de Heer. Wij hebben een bediening. We nemen dat werk voor de Heer zeer serieus. Precies, ja. Kom daar in Nederland eens om. Sinds de zingende zusjes zeg ik dan weer. Maar vooruit. Maar we nemen dat serieus. Maar dat we met elkaar verbonden zijn, is niet vanwege dat we met elkaar overeenstemmen in de leer. Maar het is omdat we dezelfde toewijding hebben. Het is niet consensus, overeenstemming, maar commitment, toewijding, dat ons aan elkaar verbindt. En dat is met ons ook zo. Met u en mij, zal ik maar zeggen. Voor ons als gelovigen. Wat ons werkelijk een maakt, is niet zozeer dat we over alle dingen, ook bijbelse dingen, hetzelfde denken, of dezelfde opvattingen hebben. Dat hoeft ook eigenlijk niet. Ik begrijp wel, dat is wel het ideaal, hoor. Dat, zo is het wel. En daarop zouden wij ook ons richten. Maar het feit dat dat niet zo is, is nog niet verdeeldheid. Die begrijp ik toch? Onze gemeenschap is namelijk doordat wij dezelfde richting opgaan. Dat wij georiënteerd zijn, hè? Dat wij eensgezind zijn onder elkander naar Christus Jezus. Dat is Romeinen 15 vers 5. Zijt eensgezind onder elkander naar Christus Jezus. Daar gaat het om. Zie? En voor de rest, ja, sommige dingen verschillen wij wellicht van inzicht. Nou, en waar het om gaat is of we eerlijk en oprecht de Heer zoeken. En dat laatste, dat is wat ons in de praktijk van het leven met elkaar verbindt. Zie? Maar broeder, er zijn leerlingen die inderdaad niet Christus zoeken. Integendeel. En er zijn heel wat leerlingen die alleen maar bestaan ter wille van degene die ze leren. Zo van, dit is mijn leer. En dat zal ik proberen onder de mensen te krijgen. Het is mijn handel. Of hier aan deze leer ontleen ik mijn identiteit. Of iets dergelijks. Zo wel zoiets. Dikwijls. Maar dan staat niet meer de Heer centraal, maar de mens. En dat verbreekt de gemeenschap, inderdaad. Zie? Dus, neem acht op degene die tweedracht en ergernis aanrichten tegen de leer die gij geleerd hebt. Wijk af van dezelfde. Dat heeft grote consequenties dus in de praktijk.
Het is hard.
Hè?
Wat moet dan onze houding zijn? Als iemand nou in de gemeente komt?
Ja, in de gemeente komt. Iemand die in de gemeente komt moet zich weten te gedragen. Omdat het een tamelijk openbare aangelegenheid is. Een bijeenkomst is. En voor de rest is het zo. Wijkt af van dezelfde. Dat betekent dat je met die mensen verder niet omgaat. En dus ook niet mee samenwerkt. Maar überhaupt er niet mee omgaat. Of het moet om andere redenen zijn dat je met zo iemand omgaat, maar als het zou moeten zijn vanwege het dienen van de Heer, wel, dat kan niet. En we zouden het dus niet doen. Het is net zoiets als een ongelijk juk aangaan en zo, hè? Mensen die niet dezelfde gezindheid hebben, die kunnen namelijk niet samen. Dus zo is dat nou eenmaal. En dat voor je eigen best wil, want het brengt veel te veel problemen met zich mee. Wij zouden rust hebben. En we zouden de Heer dienen. En we zouden ons door niets daarvan af laten leiden. Dus je moet niet verplichtingen aangaan en contacten onderhouden die alleen maar de tegenovergestelde uitwerking hebben. Die verdeeldheid brengen, die je belemmeren in de dienst aan de Heer en dat soort zaken. Zo is het nou eenmaal. En als het nog praktischer wordt, ja, dan kan ik er niks van zeggen. Ieder van ons moet dan zijn eigen beslissing nemen. Hoe ver gaat het? Hoe ver kan ik meedoen? Hoe ver niet? Dat is verschillend, denk ik. Maar in het algemeen geldt, wijk af van dezelfde. En er zijn nog echt wel schriftplaatsen meer waar diezelfde dingen gezegd worden natuurlijk. Hè? 2 Timotheus 3 enzovoorts. Men zal dat niet doen. Niet mee te maken hebben. Enzovoorts. Hè? Eigen verantwoordelijkheid kennen. Eigen weg gaan met de Heer en samen met degene die dezelfde gezindheid hebben. Als ze dat niet hebben, ja, dan gaat dat gewoon niet samen. En dat zouden anderen dus ook zo moeten denken, dan heb je nooit een probleem.
Helaas.
Maar juist het feit dat anderen zo niet denken, maar aanmerkt hen als een ketterse mens. Sorry voor de uitdrukking, maar die ligt nog bovenop bij me. Uit Titus 3, vers 10, waar staat. Brengen onrust in de gemeente. Degenen die dat doen, zijn dus niet op hun plaats. Daar. Nee, ik begrijp wel dat als ik in een bepaalde plaatselijke gemeente zou zijn, zou ik ook onrust brengen. Maar ik weet heel goed dat ik dan daar dus niet op mijn plaats ben. Heel simpel, daar moet ik ook niet gaan die moeilijk over doen. Zo is dat nou eenmaal. een soort van gemeente genoeg waarvan ik me kan voorstellen dat ik daar niet moet wezen. Brengt alleen maar problemen met zich mee. Het is echt zo. Ja, helaas, maar zo, zo is dat nou eenmaal. Goed, dus daar gaan we weer. Want vers 8, want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar zichzelf. Nou ja, hun buik. Met grote nadruk is dat hun oude mens. Zij dienen zichzelf. En hun buik wil zeggen eigenlijk dat ze proberen zelf hier beter van te worden. En van te eten en van te leven, hun buik, dat is het idee. Ze dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen belangen, hun eigen buik. En zij verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der oprechten. Er staat eenvoudigen, dat is correct vertaald overigens. Maar wij kennen het woord niet meer in het Nederlands. En dus zei ik meteen oprechten. En iemand die eenvoudig is, die heeft maar één, en enkelvoudig, maar één gezindheid of gerichtheid. Wij noemen dat in modern Nederlands oprecht. In werkelijkheid, dit woord eenvoudige is natuurlijk veel mooier. Omdat het veel duidelijker eigenlijk weergeeft wat het is. Wij zouden eenvoudig zijn. Zie je? In de zin van geen bijbedoelingen hebben, maar één bedoeling, één gezindheid, één streven enzovoort. En het probleem is dat mensen die dat hebben, die zijn in de gat, gaan inderdaad wat simpel door het leven. En die worden in de praktijk, staat hier, verleid door schoonspreken en prijzen. Dat wil zeggen, ze worden verleid door retoriek. Ik zal me inhouden. Maar, want ik heb niks tegen schoon spreken. Ik vind het mooi. Iemand die dat kan. Een retoricus. Iemand die goed een verhaal kan vertellen. En de juiste woorden kan kiezen. En daarbij nooit stottert, zal ik maar zeggen. Vind ik prachtig. Ik kan het niet. Ik doe mijn best. Eerlijk. Maar ik kan dat zo niet. Hè? Ik ben geen schoonspreker, ik ben geen retoricus. En ik zeg ook altijd, ik ben dus helemaal geen gelegenheidsspreker. Want dan moet je helemaal een mooi verhaal kunnen vertellen. Niet waar? Maar die retoriek, dat is eigenlijk, heb ik begrepen van iemand die er zelf ook bij hoorde, is eigenlijk het vak van de predikant. Daarom heet het ook predikant. Zijn beroep is preken, spreken dus. En dus, hij moet het zo goed mogelijk doen. Schoon spreken, retoriek. En men gebruikt dan in de eerste plaats mooie woorden, zal ik maar zeggen. Men weet zijn woorden goed te kiezen. Men weet ze ook op de juiste toon voor te dragen. En in het juiste tempo, met de juiste timing. Enzovoort, ik durf het niet eens na te doen. Want ik ben nog een slechte imitator ook. Maar u weet toch waar ik het nu over heb?
Nog een dichter op.
En het resultaat is, nou we even onder elkaar zijn hier. Het resultaat is dat als de kerkdienst is afgelopen, dan zeggen de kerkgangers bij het uitgaan van de kerk, zeggen tegen elkaar, de dominee heeft het weer mooi gezegd. Dan was hij een schoonspreker. Maar de vraag had moeten zijn, wat heeft hij dan gezegd? Dat heb je wel. En men wordt verleid door het schoonspreken. Ik beschouw het als verpakking. En nogmaals, ik heb niks tegen de verpakking. Integendeel. Ik vind verpakking heel belangrijk. Maar het is alleen maar verpakking. En mensen denken, abusievelijk, dat aangezien de verpakking goed is, zal het ook wel goed zijn wat hij gezegd heeft. Maar we hebben geen flauw idee hoor, wat hij zei. Of waar het over ging. Echt waar. Het is niet altijd zo. Er zijn uitzonderingen op. Natuurlijk zijn dit er. Dus dan geef ik u een mooi ontsnappingsluidje nou even. Dan kunnen zich er onderuit werken. Maar niettemin in de praktijk werkt het zo. En van Paulus leren wij, punt 1, dat hij een geleerd man was. Maar punt 2, dat het geen schoonspreker was. Dat hebben we nagevraagd bij de Corinthiërs. En die zeiden, Paulus een spreker. Paulus, dat mannetje daar, dat spreken van niks. Ze hadden liever Apollos of Petrus. Sprak op om andere reden waarschijnlijk aan. Maar Apollos was ongetwijfeld een schoonspreker. Daar heb ik geen twijfel over. Maar die Paulus zagen ze niet zitten. Was niet zo'n prater. In ieder geval niet iemand om voor de mensen te zetten. Niettemin deed hij het. Het werkt ook. Want het gaat uiteindelijk toch heus niet om de verpakking. Hoe belangrijk het misschien ook is. Om allerlei redenen. Maar het gaat niet om de verpakking. Het gaat om de inhoud. Als het maar gezegd wordt. Als de boodschap maar gezegd wordt. Enzovoort. Hè? Maar schoonspreken. Daarvoor staat hier. Dat wordt gebruikt om de harten der eenvoudigen te misleiden. Te misleiden. Dat is wat het is. Hè? En te verleiden. Ze verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudige. Prijzen is ook zoiets, want prijzen wil zeggen dat de spreker zijn toehoorders prijst. En zegt dat ze het goed doen. Dat ze goede mensen zijn, enzovoort. Hè? Het preken van de wet is dat trouwens altijd, want het prediken van de wet, hoe dan ook, hoezeer de toehoorder ook wordt uitgemaakt. Ik kan nooit op de goede woorden komen. Ik doe echt mijn best. Maar hoezeer het ook dikwijls gaat om donderpreken, is dat nog een net woord dan? Niettemin, het prediken van de wet veronderstelt toch heus dat de mensen aan wie de wet gepredikt wordt in staat zijn, althans tot op zekere hoogte, die wet te houden. Zodat de prediking van de wet appelleert aan het goede wat in de mens zou zijn. En dus zelfs het prediken van de wet is een soort prijzen. En veel mensen, als u dit niet ziet, geef niet, dan kom ik van de andere kant binnen. Veel mensen laten zich de wet lezen, laten zich onder de wet plaatsen. Eenvoudig, omdat ze daarmee het idee krijgen van, maar ik kan wel wat, dus ik goed mijn best doen. Want het wordt in de prediking voorgehouden. Problemen krijg je pas als er gepredikt wordt dat er niemand is die goed doet, er is het niet tot één toe. Ze zijn allemaal afgeweken, ze zijn onnut geworden, hun keel is een geopend graf voor alle mensen. Enzovoorts. Dan heb je een probleem. En daarna, zoals je bent, met al je mankementen, kun je gewoon naar de Heer Jezus gaan en zeggen, o God, wees mijn zondaar genadig. Of wat evangelischer, je kunt zeggen, Heer, ik dank u dat u voor mij gestorven en opgestaan bent, dat u straf voor mijn zonde gedragen hebt, enzovoorts. Dat is het. Maar kijk, dan ben je ook terecht bij Bijbelse leer. Maar dat je daar een groot publiek voor vindt? Nee, natuurlijk niet. Mens wil wat zijn. Wil zijn gevoel van eigenwaarde opgepept zien, enzovoort. Wil geprezen worden. En Paulus schrijft gewoon, hierin prijs ik u niet. Toch? Nee. Maar dat prijzen en dat schoonspreken heeft tot functie de mens te verleiden. Daar gaat het om. En daarom is men ervoor gewaarschuwd. Voor diegenen die niet de Heer dienen, maar in de praktijk zichzelf. En dan staat er in vers 19, want uw geloof, uw gehoorzaamheid, of wat het maar is, gehoorzaamheid, maar het is hetzelfde. Uw gehoorzaamheid is tot allen gekomen, tot kennis van allen staat er dan bij. Dat is natuurlijk ook zo. Dat wil zeggen dat deze gemeente in Rome een aanzienlijke reputatie had onder, nou ja, in de wereld, maar zeker in de gemeenten van Christus, waar ook ter wereld dan natuurlijk. Uw gehoorzaamheid is tot allen gekomen. En dat betekent dat men in heel de wereld, onder gelovigen, waar dan ook, op de hoogte was van die gemeente daar in Rome. Daar is natuurlijk een goede reden voor, want zo'n gemeente ten huize van de Britse vorst is natuurlijk iets bijzonders, dat begrijpt u toch wel. Het is automatisch wat bijzonders. En wat daarvan bekend wordt, wordt ongetwijfeld zo zonder meer doorverteld. Omdat het bijzonder is. Nou goed. Uw gehoorzaamheid is tot allen gekomen. Ik verblijf mij dan, uwenthalve, dat wil zeggen vanwege u. En ik wil dat gij wijs zijt in het goede, doch onnozel in het kwade. Onnozel, ik vind het een prachtig woord. Onnozel. Dat betekent eigenlijk letterlijk gewoon onwetend. Het heeft van doen met het Engelse to know. Unknowing. He? Onwetend. Maar iets anders is het niet. Het wil niet zeggen dat men dom is. Het wil zeggen dat men onwetend is. En dat is niet hetzelfde. Dat begrijp je toch, hè? Of je intelligent bent, heeft niks te maken met of je veel weet. En andersom ook niet. Ik ken mensen die weten veel en zijn dom. Ik ken mensen die weten weinig en zijn niet meer intelligent. Zeg maar. Het heeft niet noodzakelijk iets met elkaar van doen. Maar onwetend zijn, nou, er zijn dingen waar je beter maar, waarin je maar beter onwetend kunt zijn. Dat is ook wat hier staat. Ik wil dat gij wijs zijt in het goede. Daarvan zou men niet alleen weten hebben, maar men zou ermee om kunnen gaan. Wijs zijn wil zeggen dat men ook kan praktiseren. Men zou het goede praktiseren. Men zou het goede kennen en uitwerken, is het idee. En het kwade, wel, er, niet alleen zouden we er met een wijde boog omheen gaan, maar we zouden daar onwetend in zijn. Wij hoeven het niet te weten, hoe dat is met het kwade, toch? Draagt immers er niks bij. Bovendien heb ik een van de vorige keren hier al eens u voorgehouden dat de mens helaas niet vrij is in zijn denken. Dat wil zeggen, niemand kan hem verhinderen te denken wat hij wil. Dat is waar. Maar daarmee is hij niet vrij, want de mens denkt ook wel eens wat hij niet wil. Als je ergens aan iets niet wilt denken, dan doe je het juist dus, hè? Mens is daar niet vrij in. En dat is de reden waarom men in bepaalde zaken beter onwetend kan zijn. Dan gaan de gedachten er ook niet naartoe. We hoeven die dingen niet te weten. Zie? Nee, ik bedoel niet meteen vulgaire dingen. Ik herinner mij, maar ik vertel het in de loop der jaren regelmatig. Ik herinner mij dat op een bijbelschool waar ik ook les gaf, dat er gezegd werd, ja, maar de studenten moeten ook leren over het mohammedanisme, met al die mohammedanen in Nederland, en over het hindoeïsme en het boeddhisme en al die andere ismen. En toen de man zei nooit veel, maar mijn oom stond, oom Jo heette hij, oom Jo stond op. En hij zegt, de vraag wordt hier gesteld, wat weten onze jongelui, onze studenten van die andere godsdienst? Hij zegt, gelukkig niks. Ik wil het wel graag zo houden. Houden, hij sprak wat plechtiger dan ik. Dan was ik onderwijzer van huis uit. Van de Klokkenberg in Nijmegen. Maar goed. Dat even terzijde, maar hij zei gelukkig niks. En voor mij is dat belangrijk geweest, die uitspraak, want toen viel bij mij ook het muntje. Daar hoeven wij gelukkig niks van te weten. Zie? Toch? Wij kennen de waarheid, we kennen het woord van God, we zijn ervan overtuigd, daar staan wij voor. Je hoeft de leugen niet te kennen om de waarheid te kennen. En je hoeft de leugen niet te kennen om de waarheid te prediken aan een leugenaar. Toch? Dat is toch allemaal onzin? Het maakt het alleen maar nodeloos ingewikkeld. In ieder geval, ik beschouw het dikwijls als een zegen dat ik niet weet wat voor vreemde leringen sommige mensen aanhangen. Want als ik het wel weet, praat ik niet meer zo makkelijk tegen ze. Ik weet het maar liever niet. Toch? Nou goed. Dus, onnozel in het kwade. Ergens anders staat dat we in het geestelijke, in het verstand des vleeses een kind zouden blijven en in het verstand des geestes zouden we volwassen worden. Volwassen worden in geestelijk verstand. En dat is uiteindelijk precies wat hier ook staat natuurlijk. Hè? En als dat gebeurt, als dat zo is, als we ons richten op dat goede en ons niet laten verleiden door schoonspreken en prijzen, maar vasthouden aan de leer, dan staat er in vers 20, en de God des vredes. Want in de voorgaande versen ging het dan om oneenigheid die eventueel ontstaat. Maar de God des vredes, God die zich kenmerkt door vrede, God die per definitie niet alleen vrede brengt, maar zelfs onze vrede is, Efeze 2, die God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Begrijp je me goed? Dit is niet een profetie over dat in de toekomst ooit en een keer de duivel uit de hemel zal worden geworpen en ter aarde besteld en daarna ter aarde besteld. Met twee verschillende betekenissen van de term dus. Dat is het niet, want dat is een slechte troost natuurlijk voor de gelovigen in de loop van 2000 jaar. Nee, waar het over gaat is simpelweg dit, dat wanneer men trouw is aan de leer, dan heeft men de overwinning, dan staat men in de overwinning. Je komt gewoon weer terecht bij Romeinen 8, wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. Onderwerpt u goden, wederstaat dus de duivel en hij zal van u vlieden, schreef Petrus. Die kent u toch, hè? Onderwerpt u goden, wedersta de duivel. Dat is twee keer hetzelfde, maar van de verschillende kant gezien. Hè? Hoe wedersta je de duivel? Door je aan God te onderwerpen, is de enige manier. Daarom werkt het strijden tegen de duivel niet, hoewel men dat niet sommige kringen doet, broeder. De duivel bestrijden en zijn personeel. Het werkt nooit. Nee, wat men zou doen, is zich aan God onderwerpen. Zie? En wat de duivel betreft, die zal dan van u vlieden. Wil niet zeggen dat hij niet bij u komt, maar hij zal van u vlieden. Dat is het hele idee. En hier staat zoiets ook. Want deze dingen zullen zich ongetwijfeld voordoen. Wij krijgen van doen met degene die tweede nacht een ergernis aanrichten tegen de leer. En die door schoonspreken en prijzen de eenvoudigen verleiden. En daarmee hun eigen buik dienen enzovoorts. Maar wanneer wij ons daarvan afkeren en ons richten op het goede. En daarin wijs worden, dat wil zeggen dat ook praktiseren, want dat is wat het is. Dan zal de God des vredes de Satan onder onze voeten verpletteren. Haast, staat er. Haast onder uw voeten verpletteren. En ik weet dat het woord haast omstreden is, maar het woordje haast in de Statenvertaling betekent gewoon plotseling. Heeft niks met snelheid te maken. Heeft, dat betekent ook niet spoedig, zo van duurt niet zo lang meer. Maar het betekent plotseling. Ik kan het mooi illustreren, want u kent waarschijnlijk die tekst uit 1 Thessalonicenzen 5. Wanneer zij zullen zeggen vrede en geen gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. In de zin, uiteraard, dat blijkt daar wel, in de zin van plotseling. Zij rekenen er op geen manier op. Zij roepen vrede, geen gevaar, niettemin plotseling verderf. Heb je trouwens het woord plotseling alles gelezen in de Statenvertaling? Nou dan. Nee, het staat haast. Of haastig. Of zelfs haastiglijk als het een bijwoord is. En de Heer zei, zie ik kom haastelijk. En wij zeggen, ja maar duurt al 2000 jaar. Dan zeg ik, ja, wat heeft er ook niks mee te maken. Dat betekent dat hij plotseling komt. En voor ons niet echt. Maar voor de wereld in elk geval wel. En daar gaat het over. Want wij zijn niet desnachts nog die der duisternis dat ons die dag als een dief zou bevangen. Wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. 1 Thessalonicenzen 5 enzovoorts. Maar voor wat de wereld betreft, hij komt haastelijk. Plotseling. Want in de uren dat gij het niet meent, zo staat het toch allemaal? Nou goed. En hier dus ook, de God des vredes zal de Satan haast, dat wil zeggen plotseling, onder uw voeten verpletteren. Betekent dat we wel in dit soort onverkwikkelijke situaties terechtkomen, maar dat bij gelegenheid de Heer zelf daar een eind aan maakt en wel plotseling. Niet gradueel, van langzamerhand gaat dat weer over, maar de gedachte is, de Heer maakt daar een eind aan, op een of andere wijze. Zie? Want wie de gemeente schendt, wie de tempel schendt, dien zal God schenden. Nee, staat niet in het Oude Testament, is 1 Korinthe 3, over de gemeente. Wie de gemeente, oprecht, de echte gelovigen dus, hè, dwars zit, schendt, en dus kwaad doet, wel God zal hem schenden. En niet alleen maar in de toekomst, maar wel degelijk nu, als de Heer dat nodig vindt. Daar gaat het maar om. En als de Heer het niet nodig vindt, wel, we zouden het beschouwen als een beproeving van ons geloof. En zo ziet ons alle leven eruit, als het goed is hoor. Als we met dit soort dingen, dit soort leringen van doen krijgen, die ons in de problemen brengen, althans die we niet prettig vinden, waar we ook niet om gevraagd hebben, maar de bedoeling ervan is dat, de Bijbelse gedachte daarover is dat we het zouden beschouwen als een beproeving van ons geloof. En dus gaat het erom dat we trouw zijn aan de Heer. En waar we trouw zijn aan de Heer, wel, is hij ons trouw. Dat wil zeggen, hij zal ons die overwinning geven. Hij zal de Satan plotseling onder onze voeten verpletteren. En daarna, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw lieden. Amen. En dat is dus opnieuw een einde van de brief. Al komen er dan nog, vanaf vers 21, nog groeten niet aan, maar nu groeten van allerlei gelovigen die kennelijk ook connecties hebben in Rome. U groeten Timotheus, mijn medearbeider, en Lucius en Jason en Sosipater, mijn bloedverwanten. En daarna nog ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heren. U weet, apostel Paulus was over het algemeen wat ouder dan gewoonlijk aangenomen wordt. ga ik nou niet uitleggen, want dan moet ik dat elke keer. Maar ik denk dat de man heel wat ouder was dan wij gewoon. Ik denk, u weet wel, een jonge man, de jonge man, Paulus. Die jongeling, die waakte over de kleding van Stefanus enzovoort. U weet wel dat een jongeling in de Bijbel een jongeling is tot zijn 40-jarige leeftijd? En zo jong was hij niet meer. Bovendien, anders zou hij ook nooit met zulke grote volmachten van de hoge priester in Jeruzalem onderweg geweest zijn naar Damascus. Dat is niet een jongen in zijn 20er jaren. Die was wel heel wat ouder. Zie? En in elk geval was hij oud genoeg om niet meer zelfs zijn brieven te kunnen schrijven. En eerlijk gezegd, dat zou ik eigenlijk ook al niet meer kunnen. Hè?
Huh? Jongen.
Wat zeg je? Echt waar, ik kan mijn Bijbel ook niet lezen zonder bril. Op geen manier. Ik zie alleen wat grijze regels en dan heb ik het wel gehad. En zo slecht waren mijn ogen ook weer niet altijd, maar ineens was het gebeurd. Zie? Dus,
wat zeg je?
Waar het verhaal vandaan komt dat Paulus een oogziekte of zoiets had, dat weet ik niet, maar ik vind het volstrekte onzin. Als je één keer over de 40 bent, en zeker als je over de 50 bent, dan kun je überhaupt die lettertjes niet meer lezen en ook niet schrijven. Daarom zeg ik ook altijd, als je wat lezen wil, moet je het jong doen. Daar is een mens op gemaakt. Als die ouder is, is hij niet meer ontvankelijk. En gaan de ogen langzamerhand dicht. Dat is echt waar.
De vensters.
De vensters gaan dicht, ja, Spreuk ik 12. Precies, zo is dat. Dat heeft natuurlijk een overdrachtelijke betekenis ook, hoor. Zo werkt zoiets, hè. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar het gaat er maar om dat Paulus zijn brieven dicteerde aan zijn secretaris. Die heette Tertius, volgens vers 22... En dus ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heren. En dan krijgen we nog de groeten van Gaius, de huiswaard. Ja, de huiswaard van mij en van de hele gemeente. Paulus was bij Gaius in huis, maar dat had hij waarschijnlijk al gedacht. Nou, gewoon zitten. Gaius. Mooie Latijnse of Romeinse naam. De huiswaard van mij en van de gehele gemeente. In Korinthe is dat namelijk. Paulus die verbleef kennelijk in het huis van Gaius, maar ook kwamen de gelovigen daar samen. Later was dat in het huis van Aquila en Priscilla, maar oorspronkelijk in het huis van deze Gaius. En dan krijgen we nog de groeten van Erastus, de rentmeester der stad, en de broeder Quartus. Wie het maar zijn mogen, maar kennelijk wist men in Rome wie die mensen waren. En kennelijk wisten deze mensen in Korinthe wie die mensen in Rome waren. Zie, daar gaat het maar om. Die contacten waren in elk geval. Nou goed, en dan staat in vers 24, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. En dit is dan, als ik het tel, de vierde keer dat de brief wordt beëindigd. Als je er een gemist hebt, dan is het altijd nog de derde keer, dus vooruit. Mag dan zo zijn, maar eigenlijk is de brief nu echt wel definitief afgelopen. Maar niettemin volgt er nu nog wat. En om dat maar meteen te vertellen, er zijn mensen die hebben zoveel moeite met vers 25 tot en met 27, dat ze zich ervan afmaken en zeggen, nou ja, dat is pas later aan de brief toegevoegd. De brief was immers al lang afgesloten, dus iemand heeft dit er later achteraan geschreven. Het hoort er eigenlijk niet bij. Waarom men de moeite mee heeft met deze verzen, daar kan ik u wel uitleggen, maar het neemt me een kwartier tot een half uur. En dat heb ik niet, niet meer. En bovendien, het heeft natuurlijk toch niet zoveel zin om uit te leggen waarom men er moeite mee heeft. Maar het punt is dat de apostel hier spreekt, blijkbaar, over dingen die hij in deze brief zelf nog niet uiteengezet heeft. En om een kleine hint te geven, er zijn mensen die zeggen, nou ja, niet alleen zijn er dingen waar hij niet over geschreven heeft, maar ze zeggen, hij wist het toen ook nog niet, toen hij deze brief schreef. Want het is aan Paulus pas geopenbaard toen hij in de gevangenis zat in Rome. Pas veel later. En daarvoor wist hij die dingen niet. Maar hier zegt de apostel, ik weet ze wel. Er zijn dingen die ik ook nog weet, die ik je ook nog moet vertellen. Maar dat staat nog niet in de brief, maar dat komt later wel een keer. Dat staat namelijk in vers 25, 26, 27. En dat dat staat in een postscriptum, zoals dat heet, een PS'je achteraan een brief. Dus buiten de eigenlijke brief, dat ligt ook inderdaad voor de hand om het zo te doen. Deze brief zelf is compleet in zichzelf. Daar gaat niks vanaf, het is ook een compleet geheel, daar mis je op zich ook niks in. Het verhaal is alleen dat het niet af is. Dat wil zeggen, er is nog meer bijbelse waarheid en zelfs gemeentelijke waarheid in bijzonder bekend te maken die in deze brief niet is opgenomen. De brief zelf namelijk, de hele Romeinenbrief, spreekt in het algemeen over nieuwtestamentische waarheid. Dat wil zeggen, waarheid die gerealiseerd is geworden op grond van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En spreekt dan ook nog net over het verschil tussen Israël en de gemeente. Dat krijg je nog net. Israël en de gelovigen van vandaag. Maar niettemin zou aan dat verhaal over de gemeente, de gelovigen van vandaag, nog heel wat toe te voegen zijn. Dat gebeurt ook in onze Bijbels. En we hebben net zojuist afgesproken dat we daar het volgende seizoen mee verder gaan. Via de Efezebrief. Ik zeg altijd, als je met Romeinen klaar bent en je wil iets hebben wat er meteen op aansluit, wat er recht op aansluit, heb je maar twee mogelijkheden. Dat is of Efeze of Hebreeën. Een Hebreeën wordt in het algemeen als moeilijker beschouwd. Het is ook zo, het is wat lastiger voor ons althans. Nee, ik bedoel niet voor mij persoonlijk, maar gewoon voor ons westerse mensen is het wat moeilijker om de route op te nemen via de Hebreeënbrief die vol staat met symboliek. Daarom vind ik hem mooier eigenlijk dan de Efezebrief, maar hij is ook veel groter en hij is ook in het algemeen wat moeilijker te begrijpen naar het schijnt. Men raakt makkelijk de draad kwijt. Dat blijkt in de praktijk ook, dus vooruit. Maar een logisch vervolg op deze brief, op deze Romeinenbrief, is inderdaad of Efeze of Hebreeën. Ik kan u meteen wel zeggen waarom dat in zit. De Romeinenbrief spreekt over het lijden, sterven, de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En nog net noemt de Romeinenbrief, nog net noemt hij dat de Heer Jezus gezeten is in de hemel en daarvoor ons bidt. Wat dat ook wezen mogen, want dat wordt niet vermeld. Je weet wel, dit is Romeinen 8. Hè? Christus is het die gezeten is in de rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. Waarna wij ons afvragen wat dat voor nodig is of wat dat inhoudt. En dat staat er allemaal niet bij. Dus daar blijven we toch even mee zitten. Zie? Maar daar blijft het bij. Neem je nou Efeze of Hebreeën, die beginnen waar de Romeinenbrief eindigt. Ze beginnen met te zeggen dat de Heer Jezus Christus een positie heeft ontvangen aan de rechterhand Gods. En wat hij daar doet, is het onderwerp van de brief, vervolgens. Dat wil zeggen, dat tot waar Romeinen komt, maar dat is waar Efeze en Hebreeën mee beginnen. Sommige andere brieven ook hoor, daar gaat het niet om, maar die twee zijn ongetwijfeld de hoofdlijnen. Je denkt of de Efezebrief, als je uitgaat van een heidenstandpunt, of je gaat verder met de Hebreeënbrief als je uitgaat van een joodstandpunt. Met een Hebreeuwse achtergrond. De brief heet dan ook niet voor niks zo, hè? De brief van de Hebreeën. Maar beide beginnen met te zeggen dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. En wat hij daar doet, wat hij voor ons betekent, zal ik maar zeggen, waar hij mee bezig is, dat is het onderwerp van de brief. Het gaat dus in principe over het tegenwoordige werk van Christus. Romeinen spreekt over hoe het zover gekomen is. Zie, hoe het nieuwe verbond is aangebroken. En Efeze en Hebreeën zetten uiteen wat dat voor ons in de praktijk betekent. Dat is nog een hele fase meer dan. Hè? En daarover heeft de apostel even in het eind van de brief, in het postscriptum, want ik beschouw het echt als een naschrift. En het staat er op tamelijk geraffineerde wijze, maar tegelijkertijd op heel mooie wijze, namelijk in de vorm van een lofprijzing. Dat is de vorm. Maar wat erin staat is, nou laat ik hem maar lezen, hem. Nou ja, hem nu vooruit en dan komma. En eigenlijk gaat de zin dan pas weer verder in vers 27. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid amen. Dat is de zin. Maar u begrijpt dat dat meer de verpakking is dan de zin of dan de inhoud van de verzen, want meestal hebben we nu overgeslagen. Maar wie is die hem? Aan wie de heerlijkheid is tot in der eeuwigheid? En de volgende vraag zou zijn, en waarom zou hem de heerlijkheid gegeven worden? Wel in het bijzonder om wat in die zinnen hier tussen staat, en dat is dus het belangrijkste wat tot ons komt eigenlijk. Hè? En wat dan tot ons komt, is... ik neem maar even wat vrijheid even. In Openbaring 1 hebben wij net zo'n structuur. Net zo'n zin. Niet eens van Paulus, maar van Johannes. Die zin begint ook met hem. En die zin eindigt ook met zij de heerlijkheid. Maar zij gedacht, wat er allemaal tussen staat. Dat is hier ook zo. Het heeft dezelfde functie. Wat er tussen staat, heeft namelijk rechtstreeks van doen met het tegenwoordige werk van Christus met betrekking tot de gemeente. Het heeft dus van doen met ons. En wij zijn degene die het voorwerp zijn van het werk Gods, maar wij zijn dus ook degene die hem heerlijkheid zouden geven. En in Openbaring staat er dan, Openbaring 1 vers 5 en 6, hem die ons lief heeft... Nou ja, hem, zij de heerlijkheid, hè? Maar hem die ons lief heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Hebben we die? Wie zij de heerlijkheid? Wel, hem die ons heeft lief gehad en ons gewassen heeft van onze zonden door zijn bloed en ons zodoende, dat is de Hebreeënbrief eigenlijk ook, die ons door ons te reinigen in zijn bloed gemaakt heeft tot koningen en priesters naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. Hem zij de heerlijkheid. Maar hier staat precies hetzelfde. Maar nu... Met heel andere woorden, maar gek genoeg in precies dezelfde verpakking. Hem zij de heerlijkheid. Wie? Hem die machtig is u vast te stellen, u te bevestigen, vastmaken. Naar of in overeenstemming met mijn evangelie, namelijk de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van alle tijden of die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu is geopenbaard. En door de profetische geschriften, naar het bevel des eeuwige Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Die God. Maar dat heb je zo snel niet kunnen volgen natuurlijk. Ja, dan heb je het vaker gelezen natuurlijk. Hè? Anders is het zo snel niet te volgen. Wat Paulus zegt, is dat er nog meer komt. God namelijk zou ons vaststellen, in de zin van hij zou zorgen dat we nooit meer verloren kunnen gaan. We zouden een vaste positie ontvangen. Hij zal ons vaststellen. En dat in overeenstemming met wat Paulus predikt aan de evangelie. Gaat namelijk om de prediking van Jezus Christus. En dan naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Wat is het dan? Want daar moet ik de draad op nemen. Wat is het dan verborgen? Of anders, wat is het dan van de tijden der eeuwen, dat wil zeggen in voorgaande eeuwen, verzwegen geworden? Iets sterker, om welke waarheid gaat het dan? Een waarheid namelijk die in de oud-testamentische geschriften, blijkbaar, niet openlijk bekend is gemaakt of gepredikt. Want daar gaat het over, toch, hè? En daar is een makkelijk antwoord op te geven. Waar het om gaat is dat het Oude Testament open en bloot spreekt over de komst van de Messias. De Christus. En het nieuwe verbond dat door hem in werking zou treden, waarvan hij de middelaar zou zijn. Ook trouwens over het herstel van het Davidische koningshuis daarmee. Hè, zit er allemaal in. Herstel van Israël enzovoort. Komst van de Messias. Ook staat er trouwens in dat het Joodse volk aanvankelijk ongelovig zou zijn. Dat wil zeggen, het zou ongelovig zijn, maar er staat ook in dat het tot geloof zou komen. En uiteraard kan alleen maar in die volgorde. Het zal tot geloof komen en dan komt het eeuwige koninkrijk van David, van Christus dus, enzovoorts. Als het dus ooit tot ongeloof zou komen, zou het daarvoor moeten zijn. Dus eerst komt het tot ongeloof en daarna komt het alsnog tot geloof. Maar wat je niet leest in het Oude Testament, althans niet echt... Nou ja, als je het weet, is het een ander verhaal. Maar als je niet van niks weet, je leest het Oude Testament, dan lees je niet over wat er zou gebeuren in de dagen waarin de Messias wel gekomen is, maar Israël nog ongelovig is. En dus aan hen het nieuwe verbond nog niet werkzaam is. En dus ook de vervallen hut van David nog niet is hersteld enzovoorts. Hebben jullie nog? Dat lees je niet in het Oude Testament. moeilijk te bewijzen dat je iets niet leest. Want om het te bewijzen moet ik dan al die pak een beetje 1000 bladzijden van het Oude Testament met je doorlezen. Maar dat is gewoon zo, dat vind je niet. Zie?
Jacob zegt toch wel ergens hiermee stemmen overeen de woorden?
Jawel, hiermee stemmen overeen. Maar de vraag is of diezelfde woorden ook iets specifiek zeggen. En dat is heel wat anders dan hiermee stemmen overeen. Je kunt een uiteenzetting hebben waarin iets weggelaten is. Maar wat dan uiteengezet wordt, stemt dan toch overeen met wat je allemaal weet. Hè? Zie? Maar nee, je kan het navragen aan Petrus in 1 Petrus 1. Want die stelt hetzelfde vast. In 1 Petrus 1 vers 10. Waar de apostel spreekt over de zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen. 1 Petrus 1 vers 10. Zaligheid. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten. De profeten hebben onderzocht en ondervraagd. Wat hebben ze ondervraagd en onderzocht? Hun eigen profetieën uiteraard. Ze hebben onderzocht en geprofeteerd. Ze hebben namelijk, er staat van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u, onderzoekende, want dat is wat ze zochten in hun eigen profetieën, onderzoekende over welke of hoedanige, op kan ook, maar ik lees liever over welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde. Dat wil zeggen, de profeten zochten naar in hun eigen profetieën naar uitspraken over een specifieke tijd. De tijd namelijk tussen, einde van het vers, het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Want het lijden dat op Christus komen zou gaat tot in zijn kruisiging. En de heerlijkheid daarna is de heerlijkheid van een verschijning van Christus in heerlijkheid. In wat wij kennen als zijn wederkomst. Maar populair gezegd, de vraag was dus naar wat er dan zou gebeuren tussen wat wij kennen als eerste en tweede komst van Christus. Nou ja, wij weten wat er tussen gebeurt. God verzamelt zich in gemeente uit de heidenen. En dat is wat Jacobus dus ook zei in Handelingen 15. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om te vervallen het van David weder op te richten. En daar stemmen de profetieën mee overeen, zei hij. Hè? Nou goed. Maar het gaat erom dat de tijd van de heilshistorie waarin wij leven, dat die in het Oude Testament niet geopenbaard is. Begrijp je me goed? Hij wordt er wel genoemd, de tijd als zodanig. Er worden ook wel wat aanwijzingen gegeven, of althans, we vinden die, wat losse uitspraken. Maar ik moet u zeggen, daar zouden wij niet wijs uit worden, waren het niet dat wij het Nieuwe Testament hadden, Nieuw Testamentische boeken. En dat is precies wat Paulus hier zegt, er is echt niks moeilijks aan. Hij zegt, gaat om verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu, inmiddels, maar nu geopenbaard is en door profetische geschriften naar de bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is of wordt gemaakt. Dat wil zeggen, wat vroeger verborgen was, wordt nu door profetische geschriften bekendgemaakt, over heel de wereld feitelijk ook. Waarna de vraag is, welke zijn deze profetische geschriften? Nee, het wordt nu bekendgemaakt door de profetische geschriften. Het was vroeger verborgen. Waar gaat het dus om? Om alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Ja, nee, niet alleen die van Paulus. Zeker niet. Alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Het ligt voor de hand trouwens, dat alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken zijn geschreven na de opstanding van Christus. En hoewel ze soms spreken over tijden van voor de opstanding van Christus en dus eigenlijk nog oud-testamentische tijd. Pas wat de Heer leefde in oud-testamentische tijd en stierf zelfs in oud-testamentische tijd. Hij is immers geworden onder de wet. En hij stierf onder en zelfs door de wet immers, oude verbond. Maar hoewel de, bijvoorbeeld de evangelisten evangelie beschrijving geven van nog oud-testamentische tijden, zijn die boeken niettemin geschreven vanuit nieuw-testamentische tijd. En met het zicht dus op de nieuw-testamentische dingen en dus in verband met gemeentelijke waarheid. Het is makkelijk aan te tonen uit die bijbelboeken zelf ook, overigens. Zeg maar. Nou, proef op de som. De eerste keer dat in het Nieuwe Testament die term verborgenheid of eventueel verborgenheden in meervoud wordt aangehaald, is in Matteüs hoofdstuk 13. Dat is toen de Heer Jezus in gelijkenissen sprak. En toen de discipelen dus aan hem vroegen, waarom doet u dat? Want hier begrijpt niemand wat van. En toen zei de Heer, dat is ook de bedoeling, dat ze er niks van begrijpen. Want ze komt hun helemaal niet toe deze dingen te weten. Maar jullie mogen het wel weten. Dus ik zal je de gelijkenis uitleggen. Gij dan hoort de gelijkenis van enzovoorts. En dan legt ze uit. Maar op hun vraag waarom, waarom in gelijkenissen, zei hij, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemel te weten, maar deze is het niet gegeven. En bedenk dan dat op het moment dat hij tot in gelijkenissen sprak, toen stond hij, of zat hij, weet je veel, in een bootje en vanaf de zee sprak hij tot de mensen aan de wal. In gelijkenissen en dus zodanig dat ze het toch niet begrepen, zei hij zelf. Waarom in gelijkenissen? Omdat het hun niet gegeven is om die dingen, de verborgenheden, te weten. Zij waren ongelovig en aan ongelovigen worden deze verborgen dingen niet geopenbaard. Zo simpel is dat. En de Heer zei, en zo wordt dan ook vervuld wat Jesaja zei, dat ze zouden zien en toch niet zien, niet bemerken, en zouden horen en niet verstaan. Want ze hoorden gelijkenissen, maar ze begrepen er geen fluit van. En wat ze zagen, begrepen ze ook niet. Wat zagen zij dan? Ja, dat vanaf de zee het woord Gods gepredikt werd aan hen die in het land waren. Maar dat is de omgekeerde wereld. Want normaal gesproken zou vanaf het land het evangelie gepredikt worden aan hen die op de zee, dan wel de eilanden der zee, zijn. Hebben die nog? Want het land staat voor Israël en de zee staat voor de volkeren. En het evangelie zou door Israël gepredikt worden aan de volkeren. Maar bij die gelegenheid was het andersom. De Heer sprak vanuit de zee aan hen die op het land waren. En dus, als het ware, werd geïllustreerd hoe het evangelie door heidenen en vanuit de heidenen gepredikt zou worden aan Israël. Maar dat is een van de kenmerken van onze bedeling. Waarin het Joodse volk Israël dus officieel ongelovig is, toch? Terwijl de Messias al gekomen is en terwijl zijn heerlijkheid nog niet is geopenbaard. Dat is de verborgenheid. En in het Oude Testament zou je terecht moeten in, ik heb er een serie van 30 banden over, dus verwacht niet dat ik er uitgebreid op inga. Maar, in het Oude Testament zou je terecht moeten in Deuteronomium. Nee, we komen er in Efeze, straks komen we er later uitgebreider op terug, dat beloof ik u. Maar je zou terecht moeten in Deuteronomium, ik hoop dat ik het zo snel vinden kan. Ik heb weer een andere Bijbel, maar ik ben inmiddels in hoofdstuk 32, mag dat? Ja? Hoofdstuk 32 van Deuteronomium. Deuteronomium 32, vers 20. En hij zeide, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen en ik zal zien, in de zin van, ik zal toezien, welk hun liedereinde zal wezen. Want zij zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen in welke geen geloof, geen trouw is. En dus, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. En daarna krijg je dat vers 21, die hebben we aangehaald naar aanleiding van Romeinen 10, vers 10. Namelijk, ze hebben mij tot jaloersheid, tot ijver verwekt door hetgeen geen God is. Ze hebben mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden. Want nu, ik dan zal hen tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. Daar hebben we het over gehad in Romeinen 10, dus daar kom ik nou niet op terug. Maar het zal duidelijk zijn dat de situatie is in onze dagen van de verborgenheid. Dat wil zeggen, onze dagen waarin ook zelfs Christus, de Heer zelf namelijk, zich verbergt voor Israël, want dat staat hier, maar feitelijk voor heel de wereld. Begrijp je me goed, ik zit een tijd nodig, anders zou ik omslaan en mijn volgende hoofdstuk laten zien. Dat is steeds herhaald hoor. Ik zal mijn aangezicht verbergen, de verbergen, enzovoorts. Boek Esther heet trouwens zo. Verberging. Dat is wat het betekent. Ja. En daarom lees het boek Esther maar door. Je zoekt vergeefs naar de Heer. Die komt het hele boek niet voor. Niet dat hij er niet is of niks doet, maar voor zover hij wat doet, in het verborgene.
Ja.
En dat is onze bedeling dus. Hè? Voor zover hij wat doet, doet hij wat in het verborgene. Hij verbergt zich. Dat is ook wat elke ongelovige weet. Als er dan nog wat is, dan verbergt hij zich. Maar neemt het hem hoogst kwalijk. Maar God heeft er een goede reden voor. Die zegt, ja, ze willen mij toch niet zien of horen. Ze luisteren naar mij niet, ze geloven mij niet. Ze bekijken het maar. En ik bekijk het wel even. Dat stond daar toch. Ik zal zien welk hun lieder eindigt. Er staat gewoon, ik bekijk het wel. Dat betekent, ik doe er niks aan. Ik kijk maar toe. En zij zien maar. Dat is de situatie waarin wij leven, dat wil zeggen, waarin de wereld zich bevindt. Voor ons ligt het anders, want wij zijn daaraan onttrokken, maar niettemin, de Heer doet ook aan ons dus een werk in het verborgene. Opdat de wereld het niet zou zien. Gaat ze ook niks aan? Ze zullen de gemeente als zodanig pas zien en ook erkennen wanneer de gemeente samen met Christus zal geopenbaard worden. Openbaring is namelijk het tegenovergestelde van verbergen. Zal geopenbaard worden in heerlijkheid. En Colossense zegt daarover, ons leven of uw leven is met Christus verborgen in God. Hè? En vervolgens, en we weten dat wanneer Christus zal geopenbaard zijn, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En intussen leven wij, maar dat is Efeze, hoofdstuk 3, leven wij in de bedeling der verborgenheid. Dus waarin de Heer zich verbergt. En wat Paulus hier schrijft in vers 25 en 26 is simpelweg dit, dat ook deze boodschap of van die verberging en de alle aspecten daarvan, alles wat ermee samenhangt, ook die zou bekendgemaakt moeten worden. En de Heer is machtig om dat te doen. En de Heer zou dat in eerste instantie doen via profetische geschriften, staat er in vers 26. En in de praktijk zijn dat gewoon de nieuwtestamentische geschriften. Hier komt ook, dit is me meestal vergeten wat ik nu allemaal gezegd heb, maar hier komt wel de gedachte vandaan dat men het Oude Testament zou lezen in het licht van het Nieuwe. Dat weet bijna iedereen nog, de standaard bijbelcommentaar zal ik maar zeggen. Het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe, maar het komt hier vandaan. In het Oude Testament zijn namelijk veel dingen geopenbaard, maar ook veel dingen verborgen. En die worden alsnog toegelicht, dan wel geopenbaard, in de Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Zie? Nee, broeder, de fout van ultradispensationalisme is dat men het andersom doet. Dat hoef je van mij niet te geloven, maar ik geef het u als tip. Als u ooit met die leringen van doen krijgt, denk dan eens aan wat ik nu zeg. Men doet het verkeerd om. Men leest namelijk het Nieuwe Testament in het licht van het Oude. Nou is dat technisch onmogelijk, omdat het Oude geen licht is in vergelijking met het Nieuwe. Zegt 2 Korinthe 3, dus technisch is het onmogelijk. Maar ja, dat bevestigt helemaal wat ik nu zeg. Hè. Maar men zegt, toen de Heer Jezus en toen de apostel in Handelingen en de Heer Jezus in de evangelie predikte en die had het over zus of zo, dan kan het nooit ergens anders over gegaan hebben dan dit of dat, want dat staat allemaal al in het Oude Testament. Met andere woorden, als ze echt wat nieuws zouden gepredikt hebben, dan zou men dat meteen weer wegredeneren, want men gaat er vanuit ze prediken dingen die in het Oude Testament al staan. Nou deden ze dat voor een deel ook wel hoor. Dus je kunt het nog redelijk acceptabel maken. Maar voor een deel sprak de Heer Jezus, maar ook de discipelen, zelfs in Handelingen 2 al, dingen die in het Oude Testament helemaal niet geopenbaard waren. Zie? En men zou dus alsnog beseffen dat men die dingen die daar gesproken worden, dat men die in het Oude Testament zou moeten zoeken op een of andere wijze, omdat het daarin verborgen is. Zie? Of hebben u soms een antwoord op de vraag, maar die hebben we al besproken, Aan wie is de... Heren, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat is de vraag in het Oude Testament. Jesaja 53, toch gewoon, vers 1. Nou, aan wie? Weet je het dan niet? Wij weten het wel, want in het Nieuwe Testament wordt het ons duidelijk gemaakt. Die schriftplaatsen worden zelfs aangehaald. Ik zal u verwekken door, tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Door een onverstandig volk. Door welk volk? Weet je het toch niet? En de Heer haalde het aan, hè? Het koninkrijk zal gegeven worden aan een ander volk. Zei de Heer zelf, niet Paulus. De Heer zei het al in Matthäus 21. Hij zei er niet bij aan welk volk. Maar goed, dat zijn nou van die dingen die we laten leren. In het Nieuwe Testament, in Nieuw-Testamentische geschriften. En zeker in het Oude Testament staat één keer in één tekst. In nogal verhulde taal. Daar staat, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Tot wie is dat gezegd? Tot de Heer van David. Wie is dat de Heer van David? De Heer heeft gezegd tot mijn heren. Zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in de eeuwigheid van de ordening van Melchizedek. Dat alleen al is problematisch. Tot wie werd het gezegd? Wij weten het wel inmiddels. Omdat de Heer zelf die dingen aanhaalt in zijn eigen prediking en er de vragen bij zegt, bij stelt. Daardoor weten wij het antwoord. Zie? Maar dat was al problematisch. Laat staan de vraag, wat betekent dat? Gij zijt priester in de eeuwigheid. En we zouden het nu nog niet weten als we niet de Hebreeënbrief in onze Bijbel hadden. Toch? Nee, geen enkel ander Nieuw-Testamentische Bijbelboek legt dat uit. Alleen moet ik zeggen, als we de Hebreeënbrief begrijpen, dan begrijpen we ook dat heel wat andere Bijbelboeken in het Nieuwe Testament over precies dezelfde dingen spreken. Maar met heel andere termen. Andere woordkeus. Waardoor je niet meteen die verbinding hebt met het priesterschap van Christus. Maar het is er wel. Kijk, waar het om gaat is dat de Romeinenbrief is af, maar het is maar tot een bepaald niveau. Ik kan ook meteen wel zeggen, als je vanuit de Romeinenbrief verder zou gaan in 1 Korinthe, wat ook overigens best zou kunnen, staat er ook niet voor niks meteen achter, maar ik vind het een soort tweede keus, maar als je zou verder gaan in de Korinthebrief, dan schrijft de apostel daar in 1 Korinthe 2 en vooral het begin van 1 Korinthe 3. Hij zegt tot die Korinthe, ik heb jullie met melk gevoed en niet met vaste spijs. Maar het hele punt is dat eigenlijk heel de Romeinenbrief melk is. Omdat het zich bezighoudt gewoon met het nieuwe verbond als zodanig, tot geloof komen en dan nog steeds de gelovigen in hun aardse positie. Want er mag dan instaan in Romeinen dat Christus gezeten is in de hemel. Maar er staat nergens in de Romeinenbrief dat de gemeente gezeten is in de hemel. Of een positie of een erfenis heeft in de hemel. Of zelfs maar naar de hemel gaat. Want dat hebben we toch niet gelezen in Romeinen? Ja. Wat er wel in staat, is die verhouding tussen Israël en de gemeente en die omkering van die twee. Dat vinden velen moeilijk. Maar ik moet u zeggen, dat is nog melk. Dat is niet moeilijk. Wat wel moeilijk is, is de vaste spijs die zegt dat wij hier geen blijvende stad hebben, maar we zoeken de toekomende. Of nog anders, wij worden getrokken uit deze wereld en we worden met Christus gezet in de hemel. Maar dat staat niet in Romeinen, maar dat is het tegenwoordige werk van Christus. Dat hij ons trekt uit deze wereld en plaatst in de hemel zelf, opdat we daar zouden wandelen en zouden leren wandelen. Begrijp je me goed? Nu reeds. Ja, in de toekomst ook. Dat is wel goed. Maar die dingen staan niet in Romeinen. Begrijp je wel? Dit zijn de moeilijke dingen. Dat wij hier in deze wereld niet thuis horen. Dat wij zijn uitgegaan buiten de legerplaats. Enzovoorts. Dat is het moeilijke verhaal. En dat krijgen we in Efeze en met name ook Hebreeën uitgebreid voorgezet. En de apostel zegt, God is machtig u in deze dingen te bevestigen. En bovendien is de boodschap die over de hele wereld en onder alle heidenen gepredikt wordt, want het is gemeentelijke waarheid. Maar het volgt nog op de Romeinenbrief. Maar ik zeg maar meteen, als je Romeinen niet begrijpt, als je daar niet goed doorkomt, dan zul je van die hemelse dingen, van die verborgenheden, in ieder geval niks begrijpen. Dat werkt nou helemaal niet. Waar het om gaat namelijk is heel dat nieuwe verbond niet alleen gewoon een aardse toepassing heeft op ons nu en in de toekomst op Israël en de volkeren, maar dat hetzelfde nieuwe verbond ook een hemelse toepassing krijgt in onze tegenwoordige tijd en in verband met ons. Of zoals Hebreeën het zegt, wij zijn niet alleen van Sinaï gekomen tot Sion, niet maar van het tastelijk Sinaï tot het tastelijk Sion. Dat gebeurt met Israël in de toekomst. Maar wij zijn bovendien gekomen tot een ontastelijke Sion. Een niveau hoger. Dat is een dubbele tegenstelling dus. Hè? De tegenstelling tussen wet en genade, namelijk Sinaï en Sion. Maar bovendien een tegenstelling tussen het aardse, de aardse berg, de tastelijke berg, en de ontastelijke, namelijk hemelse berg. En dat laatste, dat... Ja, dat ook een fase hoger is, dat maakt het voor velen zo moeilijk. Wie dat niet ziet, gooit dus ook prompt Israël en de gemeente door elkaar. En kent het onderscheid niet tussen onze bedeling en wat nu nog volgen zal in verband met Israël. Onder het motto, het is toch allemaal Sion? Vanuit het oude naar het nieuwe verbond. En het is wel allemaal Sion, maar er is ook een verschil tussen het tastelijke en het ontastelijke. Het is toch allemaal Jeruzalem? Ja, maar er is een verschil tussen Jeruzalem dat beneden is, of zijn zal, en het Jeruzalem dat boven is. Zie? Om die dingen gaat het. En daarover spreekt inderdaad Hebreeën, en daarom vindt men het zo'n moeilijk boek. En daarover spreekt ook Efeze, en daarom is dat ook zo'n moeilijk boek. Op hoofdstuk 1a, want dat gaat er nog wel, maar daarna wordt het ingewikkeld. Echt wel. Omdat het een verandering van denken, een verandering van gezindheid eist.